Welkom bij de podcast van Shelter Haarlem. Met deze keer een boodschap van Walfried Geeltjes.
Goedemorgen allemaal. Goed dat jullie er zijn. Zo hé. Hey. Voordat ik begin, eerst nog een korte mededeling. Die mag jij hebben. Vast niet nodig. een korte mededeling. We hebben natuurlijk een prachtig mooie oudste team met mannen en vrouwen. En we willen het team graag een klein beetje weer uitbreiden. Met een oude bekende. En dat is Majoke. Majoke Saltman. Majoke die is natuurlijk al jarenlang deel geweest van het oudste team. Michiel is natuurlijk heel lang voorganger geweest. Maar toen we, ik denk 2 jaar geleden, dat we die verandering doorvoerden. Toen was het voor Majoke even niet handig, niet praktisch. Door allerlei andere persoonlijke dingen. Dat zegt, nou, ik kan er beter nu niet instappen. Maar die zegt, hey, ik heb het opnieuw overwogen. En we hebben het daar met elkaar over gehad. Dus ik vind het een versterking van het team. Dus supermooi dat zij erbij is. De reden waarom ik dit ook meedeel, dat hebben we ook zo afgesproken met elkaar. Als er veranderingen zijn in het oudste team. Dat we dat ook meedelen aan de gemeente, zodat u daar ook op kunt reageren. Dat mag natuurlijk heel positief. Dus ja, goed idee, wat fijn dat nu ook het weer bij is. Maar misschien als u ook bezwaren hebt, dan mag u die ook bekendmaken. Dus laten we afspreken dat u daar een week, 2 weken de tijd voor hebt om even te reageren als u dat wil. Dus bij deze. Dus wij zien er in ieder geval heel erg naar uit om samen lekker verder te werken met het team. All right. Nou, dat is positief. Leuk. Ja, ik heb eigenlijk al echt een week echt zin om te spreken. Ja. En dat komt omdat ik vorige week, dat was tijdens de aanbidding, was er een... hij is te klein. Mijn schrift wordt te groot. En dat was tijdens de aanbidding. Ik was druk aan het schrijven. Dat doe ik niet omdat ik dan een WhatsAppje stuur of zo. Maar het was echt een soort van download voor een nieuwe preek. En ik was bezig met een bepaald thema. En echt tijdens de aanbidding had ik... Ik was gewoon alleen maar aan het schrijven. Dus ik zei op een gegeven moment tegen Tim. Tim die had dat moment van het versterken van oud. Dat is evangeliseren, zeg maar. Het zijn van de getuigen. En ik was druk aan het schrijven. Hij zegt, oh, je was allemaal aantekeningen aan het maken. Ik zeg, ja, ik zeg, dat klopt. Ik zeg, niet van jou. Eerlijk gezegd heb ik niet gehoord wat je hebt verteld. Maar het zal vast heel goed zijn geweest. Dus ik was heel druk aan het schrijven. En gelukkig kwam ik erachter, het was zoveel. Ik kwam er eigenlijk maandag achter dat ik volgende week ook mag spreken. Dus ik heb nu 2 preken, dus ik ga een miniserie doen. En het thema van de serie heet Hemels. Mooi thema, toch? Hemels. En dat zijn 2 zondagen. Het klinkt in ieder geval mooi, hè? Hemels. En dus daar wil ik wat dingen over delen met jullie. Ik had gisteren een hele leuke dag samen met Dwayne. We zijn naar Heerlen geweest in Resound the Church. Hadden we een dag om te spreken over leven in vrede met God, leven in het nieuwe verbond. En toen heb ik ook een deel van wat ik vanmorgen ga spreken, ga delen, heb ik gisteren ook gedeeld. En dat was voor mezelf een beetje een opwarming en kijken hoe het overkomt. Maar dat belooft een hoop. Dus ik heb verwachting. Ik ben ook een beetje op een goede manier gespannen, verwachtingsvol. Omdat ik ben gewoon super enthousiast over de boodschap die ik heb. En ik zat hier net en zeg, heer, ik ben me zo bewust dat waar ik enthousiast over ben, dat ik dat niet over kan brengen met woorden. En laat gewoon een kort moment bidden. Heer, ik bid opnieuw. Heer, dat u... Ik kan mensen niet veranderen. U geeft me een boodschap op mijn hart en ik mag het uitdelen. Heer, maar uiteindelijk bent u degene die harten raakt. En ik geloof echt dat er een enorme mooie sleutels in liggen, die je enorm verder kunnen helpen gewoon in het leven. En ik vraag u, Vader, om deze morgen, Heer, om te spreken. Om de harten die geopend zijn te vullen. Heer, met uw waarheid. Heer, dat er een verlichting plaats zal vinden vanmorgen. Dat er vrijheid zal toenemen, zal groeien. En dat er, ja, het level van blijdschap en van plezier, dat het alleen maar zal toenemen. Heer, want u heeft zo'n fantastisch mooi plan in werking gezet. Heer, daar ben ik van onder de indruk. En dank u wel voor dat u hier bent en voor de mooie dingen die u deze dag gaat doen in Jezus' naam. Amen. Amen. All right. Goed. Als je het gebed gaat analyseren, dan zal het vast een raar gebed zijn geweest. Want ik was halverwege tegen jullie in gesprek en later weer... Maar goed, dat maakt op zich niet zoveel uit. Goed. Laten we beginnen. Ik ga veel lezen uit Efeze. De brief van Paulus aan Efeze. En ik wil eigenlijk beginnen bij... hoofdstuk 2, vers 11 tot en met 18. Dat is een aardig stukje. Je mag hem opzoeken. Hij verschijnt als het goed is ook op het scherm. Dus ik ga hem je ook even voorlezen. Efeze 2, vers 11 tot en met 18. Er staat, bedenk daarom dat u die eigenlijk door uw afkomst heidenen bent en onbesneden genoemd wordt, door hen die door mensenhanden besneden zijn, bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus, dat u geen deel had aan het burgerschap van Israël en niet betrokken was bij de verbondssluitingen en de beloften die daarbij hoorden. U leefde in een wereld zonder hoop en zonder God. Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen door zijn bloed. Want hij is onze vrede. Hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt en de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. En zo bracht hij vrede en verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God. Door in zijn lichaam de vijandschap te doden, vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was en vrede aan hen die dichtbij waren. Dankzij hem hebben wij allen door één geest toegang tot de Vader. Ik vind het een prachtig mooi stukje wat Paulus schrijft aan Efeze. Hij maakt eigenlijk duidelijk dat de heidenen eerst ver weg waren, ver weg van God, en dat Israël, het volk van God, dichtbij was, maar dat die van beide werelden, die twee werelden zeg maar, bij elkaar heeft gebracht tot één nieuwe mens. En dat we mogen leven als zonen en dochter. En dat we vrij toegang hebben tot de Vader. Eens was u geen volk, maar nu bent u wel een volk geworden. Die muur tussen Jood en Heiden die is weggehaald. De wet en de geboden die zijn buiten werking gesteld. Ik heb daar afgelopen jaar best wel veel ook over gesproken. Of regelmatig over gesproken. Over leven in het nieuwe verbond. En dat het oude verbond dat het vervuld is door het werk van Jezus. Dus de wet en de geboden die zijn vervuld. Die zijn buiten werking gesteld, zegt Paulus. En er is een nieuwe mens. Een nieuwe schepping. En dat we door geloof mogen leven in vrede met God. Prachtige boodschap. Eigenlijk een korte samenvatting van die hele serie over leven in het nieuwe verbond. Hij gaat nog even verder. Hij gaat verder in Efeze 3, vers 3 tot en met 6. Hij zegt, mij is een openbaring, in een openbaring het mysterie onthuld waarover ik hierover in het kort, dus eigenlijk wat ik net heb verteld, heb geschreven. Aan de hand daarvan kunt u zich, wanneer u dat leest, een beeld vormen van mijn inzicht in dit mysterie van Christus. Hij zegt, het is onder vorige generaties niet aan mensen onthuld, maar nu door de geest geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten. De heidenen die delen door Christus Jezus ook in die erfenis. En ze maken deel uit van hetzelfde lichaam en hebben ook deel aan de belofte op grond van het evangelie. Paulus die noemt het leven in het nieuwe verbond het mysterie wat eeuwenlang verborgen was en wat niet duidelijk was. Weet je wat een mysterie is? Een mysterie dat is een feit wat onuitlegbaar is of onverklaarbaar is. Dat is een mysterie. En Paulus die zegt, het briljante plan van God is zo mooi, is zo groot. Het is niet logisch. Het is niet uit te leggen. Maar hij heeft die twee volken bij elkaar gebracht en tot één mens gemaakt. En dat we mogen leven in vrede met God. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. In dat verbond van genade en van vergeving. Dat door het bloed van Jezus dat je zonden vergeven zijn. De zonden die je hebt gedaan. De zonden die je vandaag nu doet. En de zonden die je in de toekomst doet. En het is door dat ene werk van Jezus dat wij vrijgekocht zijn. En door geloof mogen we leven in dat heerlijke, kostbare, nieuwe verbond van Jezus. Wauw. Dat is een mysterie, zegt Paulus. Dat is bijna niet, het is bijna te belachelijk om waar te zijn. Het is niet uit te leggen. Ik krijg soms ook wel eens kritiek van, ja, je schetst het wel heel erg mooi. Ja, dat klopt, het is ook een mysterie. Ik kan het niet goed uitleggen, maar het is zo belachelijk mooi. Het is zo buiten proportie. Het is zo niet logisch, maar God heeft het in werking gesteld. En Paulus die spreekt erover, dat prachtige, mooie mysterie. De boodschap over het nieuwe verbond. En ik heb daar veel over gesproken en ik hou van die boodschap, maar vandaag is het slechts de inleiding. Het is slechts de inleiding. Want ik wil iets anders benadrukken. De boodschap van het nieuwe verbond, dat staat niet op zichzelf. Ik zou het willen vergelijken als een sandwich. En eigenlijk, wat ik tot nu toe heb gedeeld, de boodschap over leven in het nieuwe verbond, dat het oude verbond vervuld is, dat we mogen leven in het nieuwe wat Jezus heeft gebracht, dat is het broodbeleg, zeg maar. Dat is de kaas en de ham en de alle lekkere dingetjes. Dat is het broodbeleg. Maar dat broodbeleg dat zit tussen twee broodjes. Aan de bovenkant een broodje en aan de onderkant een broodje. Oké? Dus vandaag wil ik het hebben over de broodjes. Waar heeft hij het over? Ik probeer het een beetje te visualiseren, zodat je mijn verhaal gaat snappen. Dat is eigenlijk wat ik doe. Dus ik spreek niet over broodjes, maar ik wil het een beetje uitleggen van, kijk, dit is hoe ik hem op wil bouwen. Dus ik begin met het broodbeleg. Maar laten we nou eens kijken naar een tekst die wat we hebben gelezen uit Efeze 2 en Efeze 3. En vlak voor het stuk wat ik net heb voorgelezen, dat is het eerste broodje. En vlak na wat ik net heb voorgelezen, dat is het tweede broodje. Alright? Dus we zijn begonnen met het broodbeleg. We kijken eerst even naar het eerste broodje en naar het tweede broodje. En dat allemaal ontvangen in tijd van aanbidding. Wat een inzicht. Een broodje. Maar goed, maakt niet uit. Alright, we gaan beginnen. Laten we eens beginnen bij dat eerste broodje. Efeze 2, vers 4 tot en met 10. En hij heeft al geklonken vandaag, deze tekst. Efeze 2, vers 4 tot 10. En daar staat het volgende. Ik neem eerst een slok. Zoek hem maar even op. Efeze 2, vers 4 tot en met 10. Er staat, maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent door zijn genade gered. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus. En zo zal hij in de eeuwen die komen laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is, hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus. Door zijn genade bent u immers gered en dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf. Het is een geschenk van God en een gevolg niet van uw daden. Dus niemand kan zich erop laten voortstaan. Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn in Christus Jezus geschapen, om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt. Hij heeft ons een plaats gegeven samen met Jezus in de hemelsferen. De HSV die zegt als volgt, met hem ben je in de hemelse gewesten gezet. Je bent met hem in de hemelse gewesten gezet. Stefan die deelde daar net iets over. En ik kan me voorstellen dat het wat uitleg nodig heeft. Dus het is leuk dat hij erover begon, dan kan ik de uitleg geven. Wat betekent dat nou? We zijn met Christus gezeten in de hemelse gewesten. Hoe werkt dat dan? Hoe zit dat dan? Ik heb jaren geleden een keer een uitleg gehoord en die heeft mij heel erg geholpen om een klein beetje te begrijpen hoe nou die hemel in elkaar zit. Dus of het... doe je voor de mij. Ik denk dat het mij heeft geholpen, ik denk dat het jou ook kan helpen. En die uitleg is als volgt. Deze persoon die omschreef de hemel, hij zegt er zijn drie verschillende hemelen. Dus je hebt de eerste hemel, de tweede hemel en de derde hemel. En de eerste hemel, dat is eigenlijk de hemel waaronder wij leven. Dus dat is de natuurlijke wereld, dat is het aardse. Dat is waar wij dagelijks lopen. En als we naar boven kijken, niet nu, maar als we buiten zijn, dan zien we de eerste hemel. Dat is de blauwe lucht. Tenminste, als het voorjaar wordt, dan is die weer lekker blauw. Dat is de eerste hemel. En we leven zeg maar in het natuurlijke. En de tweede hemel, dat is de hemel, dat is de plek waar de machten van de duisternis leven. Ik hoop dat je bewust bent dat er een geestelijke wereld is. Die is er. Of je het nou gelooft of niet, dat hangt niet af van of je het gelooft, die is er. Er is een geestelijke wereld en er zijn machten van de duisternis en die leven in die tweede hemel. Dat zie je bijvoorbeeld ook aan Paulus in Efeze. Dat hij op een gegeven moment in Efeze 6 zegt over de machthebbers van de duisternis. Nou, die machthebbers die wonen dus eigenlijk in die tweede hemel. Dat zijn de kwade geesten. Maar je hebt ook nog een derde hemel. En die derde hemel, dat is de plek waar God woont. Dat is de troonzaal. Dat is de plek waar zijn engelen zijn en waar die aanbeden wordt. Dus dat is de derde hemel. En wat belangrijk is om te weten, is dat er niet zomaar vrij toegang is tussen de tweede hemel en de derde hemel. Het is een idee wat soms wel is ontstaan, dat er constant een gevecht gaande is tussen de wezens uit de derde hemel en de tweede hemel. Maar ik geloof niet dat het zo is. Toen Job op een gegeven moment, als we daar lezen dat Job onder druk stond, dan zie je op een gegeven moment dat Satan zelf, dat hij in de troonzaal komt, dus in de derde hemel. En dan lezen we de reactie van God, dat hij tegen Satan zegt, hey, wat doe jij hier, waar kom jij vandaan? Oftewel, je hoort hier helemaal niet, dit is niet jouw plek, jij hoort in die tweede hemel te zijn. Er is een verschil tussen de plek waar God woont, waar de troonzaal is, met de engelen, en er is een plek van de duistere machten, dat is de tweede hemel. En wij leven onder die eerste hemel. En wat we net hebben gelezen, is dat God ons, dat hij jou tot leven heeft gewekt en dat hij een plaats heeft gegeven in die derde hemel. Hij heeft je een plaats gegeven met Christus in de hemelsferen. Dat gebeurde op het moment dat je het geschenk van Jezus aannam voor jouw leven. Je bent tot leven gewekt en je hebt een plek gekregen in die derde hemel. Nou, stap 1. Hoe zie je nou de hemel? Ik weet dat sommigen, en dat is ook logisch, als we denken aan de hemel, dan denken we aan een plek ver weg, hoog in de lucht. De afstand tussen God ontzettend groot. En nou, daar zit in ieder geval een hele grote afstand zit daartussen. Dat heeft natuurlijk ook te maken met dat we kijken naar de eerste hemel. Maar ik zie het anders. Ik geloof dat de hemel dat meer is als een andere dimensie. Dus dat we op dit moment, dat je op hetzelfde moment in twee verschillende dimensies leeft. Dat je leeft in het natuurlijke, dat is wat we nu zien. En dat je op hetzelfde moment in een hemelse dimensie leeft. Dus dat de hemel om ons heen is, alleen in een andere dimensie. Dus dat betekent dat wij, als we kijken naar de woorden van Paulus, dat we dus toegang hebben gekregen in Christus tot die derde hemel, in die andere dimensie. Dus dat wij op hetzelfde moment hier aards kunnen leven onder een eerste hemel en tegelijkertijd met onze geest dat we weten dat we gezeten zijn in die derde hemel. We zijn met God gezeten in de hemelsfeer. De Passion Translation die heeft een voetnoot geschreven. En daar staat: we hebben de autoriteit en de toestemming, we hebben de volmaaktheid gekregen om daar te zijn. De vraag is, ben je daar ook? Want aanbidding, Stefan zei het ook, aanbidding brengt je naar die plek waar God is. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Dat is een keuze. Je kunt heel lang aanbidden zonder daar te zijn. We hebben toegang gekregen tot die derde hemel. Die plek bij Christus. Paulus die zegt ook, het is een geschenk. Het is een cadeau. Dus je hebt het ontvangen. Wat moet je met een cadeau doen? Uitpakken. Dus je mag het aannemen en je mag het uitpakken. En soms krijg je wel eens een cadeau waar je mee moet leren werken. Sommige cadeaus die zijn in één keer klaar. Die hang je op of zo, die zet je neer. Of die eet je op, dat kan ook. Maar sommige geschenken, daar moet je mee leren werken. Dat is een instrument, dat is een tool. Dat moet je doorkrijgen hoe dat werkt. En wat ik geloof is dat de toegang tot die hemelsferen, dat een instrument is, een tool is waar we in mogen groeien, wat we mogen leren om dat toe te passen. Het is een geschenk. We hebben het niet van onszelf verdiend, maar het is een geschenk waar we mee mogen leren leven. In Colossenzen 3, vers 1 en 2, daar staat het als volgt. Hij zegt, hij heeft ons samen. Nee, dat staat er niet. Dit staat er wel. Colossenzen 3, vers 1 en 2 in de HSV staat: als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. Waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Dit is dezelfde uitleg, maar alleen met andere woorden. Hij zegt, het leven, dat gaat van boven naar beneden. Wat belangrijk is dat je de dingen bedenkt die in die andere dimensie zijn en niet zozeer de dingen bedenkt die in deze realiteit zijn. En het is een uitnodiging om dat te leren. Het is een uitnodiging om te oefenen en om te praktiseren, om meer te leven vanuit de hemelsferen, de hemelse koninkrijk waar God ons toe heeft uitgenodigd. We mogen het uitpakken. Oké, ik ben begonnen met broodbeleg. Leven in het nieuwe verbond. Daarna heb ik iets gedeeld over het eerste broodje. Over, je bent tot leven geroepen om een geestelijk leven te leiden. Namelijk, je hebt een plek gekregen in de hemelsferen met Christus. We gaan nu even naar het broodje eronder. Het tweede broodje. En dat vinden we in Efeze 3, vers 10. Efeze 3, vers 10. Dit is echt waanzinnig. Echt, dit is echt, als je hierover nadenkt, dan denk ik, dit lijkt op een mysterie. Moet je horen wat hier staat. Efeze 3, vers 10. Zo zal nu door de kerk. Ik stop even. Zo zal nu door de. Paulus heeft het over de kerk. Hij heeft het niet over een gebouw. Hij heeft het over de ecclesia. Hij heeft het over mensen die hun leven hebben overgegeven aan Jezus. Dat is de kerk. Dat zijn wij als mensen. Dat heeft niks te maken met een plek of met een gebouw. Dat zijn mensen. Hij zegt, hij zal door de kerk, dus door de gelovigen, de groep gelovigen, de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen. naar het eeuwenoude plan dat hij heeft verwezenlijkt in Christus Jezus, onze Heer, in wie wij vrijelijk toegang hebben tot God, vol vertrouwen door ons geloof in hem. Paulus zegt, denk er even over na. Paulus zegt hier, de kerk, die is geroepen om het mysterie, om te leven in het nieuwe verbond, om dat bekend te maken. Aan wie? Aan de engelen in de hemel. Wow. Hoe dan? En waarom is dat belangrijk? Laat even op je inwerken. Wij, de kerk, we zijn geroepen om het mysterie wat eeuwenlang verborgen was bekend te maken en uit te leggen aan de hemel. De Passion Translation die omschrijft het eigenlijk als volgt in de footnote. Die zegt, de kerk is de universiteit voor de engelen. En elke gelovige is een professor om de engelen te onderwijzen hoe groot het mysterie is wat Jezus heeft gedaan. U kijkt me aan. Ik word hier enthousiast van, want daar zit iets in. Dat staat er niet zomaar. Er is een uitnodiging, er is een mogelijkheid. Laat het op je inwerken, hoe groot het is. De Passion Translation inderdaad, we zijn de universiteit van de engelen. We zijn tot leven gewekt om met Christus te regeren en om het mysterie bekend te maken aan de engelen. Afgelopen weekend vroeg ik aan de Heer, ik zeg, Heer, als de engelen nou naar ons kijken, wat zien zij dan? Wat leren ze dan van ons? En ik kreeg de indruk dat God het volgende zei. Hij zegt, soms zien zij niks. Want soms als ze naar de kerk zijn, dan zien zij een groep met natuurlijke mensen die leven onder de eerste hemel, die op een hele natuurlijke manier belijden voor wie zij zijn, wie ze aanbidden, wie ze supporten. Maar daarin verschillen ze eigenlijk niet van een voetbalvereniging met supporters. Want ook een voetbalvereniging heeft natuurlijke supporters die in de natuurlijke wereld met hun natuurlijke stem belijden voor wie ze zijn en wie ze aanbidden. Hij zegt, een deel van de kerk onderwijst mij engelen niet om te laten zien hoe groot het mysterie is wat Jezus heeft gedaan. En dat komt omdat de kerk voor een deel niet weet wie ze zijn. En dat ze niet weten wat de positie is die ik hun gegeven heb. En ik merkte een verdriet. Dat we een kans laten liggen. Dat we leven in die eerste hemel, onder die eerste hemel op een aardse manier, maar we verschillen qua kracht niet met een voetbalvereniging. Maar we hebben zoveel potentie in ons midden. Alleen we snappen het nog niet. We hebben nog niet geleerd om dat werkelijk toe te passen in ons leven. Weet je, ik begon met het broodbeleg over de prachtige boodschap van leven in het nieuwe verbond. Maar het gaat om meer dan kennis over dat er een oud verbond was en nu een nieuw verbond is. Het gaat veel meer dan alleen maar begrijpen wat God in het verleden heeft gedaan en wat hij nu aan het doen is. Het gaat veel meer dan bijbelkennis en weten welke teksten we kunnen noemen om te vertellen hoe groot het mysterie is van God. Maar waar het werkelijk om gaat, is dat we erin gaan leven. En dat kan alleen maar op een bovennatuurlijke manier. Want het hele nieuwe verbond, het leven in volheid, het leven in dat nieuwe verbond van genade en vrede, dat kan alleen maar als we snappen hoe we in die derde hemel gezeten zijn. Dat heeft niks te maken met bijbelstudie of met theologie. Dat gaat over het uitleven van het mysterie wat God heeft bedacht, dat hij de deur heeft geopend naar de Vader. Dat is de plek waar we wonen. Dat is de plek waar jij mag zijn. Dat is de plek waar jij mag functioneren en leven en handelen. We zijn tot leven gewekt om met Christus te zitten op de troon. Bij hem. We zijn nieuwe verbondsmensen geworden. Die vrije toegang hebben tot de Vader. Dat is een mysterie. We hebben een taak om die uitleg, om dat door te geven aan de engelen. Weet je wat er gebeurt? Op het moment als we dat doen. Als wij dus weten dat we niet alleen maar in deze dimensie leven, maar dat we ook leven in die andere dimensie van de hemel. Dat betekent dat onze geest daar is. En dat betekent dat de engelen verbaasd zijn dat ze jou daar zien. Want ze zullen denken, hè? Hoe kan dat nou? Want je bent een mens. Een gebroken vat. Die leeft onder de eerste hemel. Met een aards lichaam. En hoe kan het nou dat jouw geest dat ik die hier ontmoet in de troonzaal van de Vader, zonder dat je verteerd wordt door zijn heiligheid en zijn goedheid. Hoe kan dat? Want logisch gezien past dat helemaal niet. Ik weet niet of engelen een brein hebben, ik weet niet hoe dat functioneert. Maar het is een mysterie. Het is een feit wat niet uitlegbaar is. Het feit dat wij daar zijn op momenten dat we daar zijn, dan is het een bewijs hoe groot het mysterie is wat Jezus heeft gedaan. Namelijk dat hij de weg heeft geopend naar de Vader. Dat we mogen leven vanuit die troonzaal. Elke dag weer opnieuw. Dus elke keer als wij daar zijn, dan is het bewijs van hoe groot het mysterie is wat Jezus heeft volbracht. En elke keer zijn die engelen verbaasd van, hè, hoe is het toch mogelijk dat jullie hier zijn? Hoe is het toch mogelijk dat we je hier ontmoeten in die troonzaal? We mogen de engelen onderwijzen om te laten zien hoe groot het werk is wat Jezus heeft gedaan. Ik denk als ze ons naar ons zien, dat ze iets meer zicht krijgen op de profetie van Jesaja. Jesaja 57. Jesaja 57 vers 15, daar staat, ik woon in de hoge hemel en in het heilige en bij de verbrijzelde en nederige van geest. Om levend te maken, de geest van de nederige, om levend te maken het hart van de verbrijzelde. En wij leven in die realiteit. Hij heeft ons verbrijzelde hart, heeft hij heel gemaakt. Hij heeft je tot leven gewekt, zodat je toegang kunt krijgen tot de troon van de Vader. Weet je wat zo'n mooi voorbeeld is? Tijdens de voorbeeld stond Wesley, die deelde dat over het verhaal van Elisa. En dat Elisa en de knecht van Elisa, die ziet, op een gegeven moment worden ze belegerd en zien een enorm groot leger. En de knecht van Elisa, die raakt angstig, die wordt bang. En dan kijkt Elisa naar die velden en die ziet iets anders. Wat hij ziet, dat zijn de legermachten van de Heer. En Elisa, die kijkt met zijn geestelijke oog, hij kijkt in die derde hemel. Hij is in die hemelsferen gezet. En dat is bijzonder, want hij leeft nog onder het oude verbond, nog daarvoor zelfs. Nee, ja, hij leeft in het oude verbond. Maar het was een profeet. He, dus het mooie is dat het niet alleen maar geldt voor alleen maar voor profeten, maar in onze tijd geldt het voor ons allemaal. Alle heiligen hebben diezelfde toegang. Dus Elisa, die zag iets wat zijn knecht niet zag. En hij vraagt dan, Heer, open de ogen van mijn knecht, zodat hij gaat zien wat ik zie. Dat hij gaat zien wat er de realiteit is in die geestelijke wereld. In uw hemel. En vervolgens doet die knecht zijn ogen open en hij ziet de legermachten van de Heer. Zo'n prachtig mooi voorbeeld van leven vanuit die troonzaal. We verlangen naar een kerk van krachtige mensen, maar dat kan alleen maar als we leren te leven vanuit de plek die we hebben gekregen in Christus. Echt waar. Het kan alleen maar als we leren te leven van boven naar beneden. We zijn soms zo geneigd om op een hele aardse manier onze problemen op te lossen. We zijn zo geneigd om de kroon te lezen en dat te interpreteren. En dat maakt ons bang, dat maakt ons angstig. Maar weet je, als je leert te leven vanuit de troonzaal van de Vader, is er altijd vrede. Wat er ook gebeurt. Wat de dreiging ook is van Poetin. Wat de kranten ook schrijven. Wat Amerika ook gaat besluiten. Welke president er ook gaat komen. Wat er ook gebeurt in Gaza. Het kan ons angstig maken, maar als wij die weg weten te vinden naar die andere dimensie, zeg Heer, ik ben bij u, dan vult mijn hart met vrede. Want bij hem is er geen angst. Bij hem is geen hopeloosheid. Bij hem is er altijd een antwoord, er is altijd hoop. Bij hem is het altijd goed. De kerk zou de meest hoopvolle groep mensen op deze planeet moeten zijn, echt waar. By far. Absoluut. En als dat niet zo is, dan gaat er iets mis. En dat komt omdat we te veel leven onder die eerste hemel en net als de rest van de wereld de kranten interpreteren en met hele goede dingen en ideeën komen voor de oplossingen van deze wereld, zonder dat we putten uit die oneindeloze bron van voorzieningen, van antwoorden en van vrede bij de Vader. Amen. Een van de grootste uitdagingen onder jeugd, dat is mentale gezondheid. Depressie, stress. Het leven is soms al te ingewikkeld en te zwaar om er nog iets bij te kunnen doen. Maar dit is zo'n sleutel, echt waar. Als we de jeugd leren om dagelijks te leven vanuit die troonzaal van de Vader. Ik heb niks tegen psychologen, helemaal niet. Ik heb zelf ook afgelopen jaar therapie gevolgd, hartstikke behulpzaam. Maar het is beperkt. Wij hebben een ander middel in handen als kerk. Wij zijn tot leven geroepen. We hebben toegang tot de troonzaal van de Vader. Wat zou er gebeuren als we als kerk jongeren leren om dagelijks te leven vanuit die troonzaal, waar antwoorden zijn, waar ze bevestigd worden in hun identiteit, waar woorden van hoop zijn, woorden van leven, waar vrede is en waar rust is. Wat een sleutel. Wat een sleutel. Hoe doe ik dat? Dat mag, Frits. Dankjewel. Weet je, voordat we verder gaan. Soms kunnen we het idee hebben dat Jezus in je hart woont. En ik begrijp het idee. Maar als wij denken dat we een stukje hemel nodig hebben voor ons leven hier op aarde, dat is niet het evangelie. Jezus draait het volledig om. Hij zegt, evangelie is niet of je mij uitnodigt in jouw leven, maar het evangelie is dat ik jou uitnodig in mijn leven hier in de troonzaal. Dat is een normaal christelijk leven. Een normaal christelijk leven is niet dat God een klein stukje van je leven heeft. Een normaal christelijk leven is niet dat hij alleen maar ruimte krijgt op zondagochtend of in je stille tijd. Maar christendom, dat betekent dat je erin gaat op de uitnodiging van Jezus. Word nou gewoon deel van mijn leven. En leer nou te leven vanuit die troonzaal. Want ik wil je overvloeden met antwoorden. Met leven, met vrede, met blijdschap. Want daar is het leven te vinden. Daar zijn de oplossingen voor de problemen waar we tegenaan lopen hier onder de eerste hemel. En ik verlang naar een kerk die zegt, maar ik ben een christen. Waarom? Want ik ben deel geworden van het leven van Jezus. Hij is veel meer dan een taartstukje in mijn leven. Hij krijgt veel meer ruimte dan alleen maar op zondagochtend, dan meer in mijn stille tijd. Maar ik ga in op die prachtige, in het mysterie, het wonder om deel te zijn van zijn leven. Om in die hemelsfeer te leven en van daaruit te kijken naar mijn gezin. Weet je, we zijn niet geroepen om aards te leven met een visie, met een kijk op de hemel, wat in de toekomst ligt. Maar we zijn geroepen om een hemels leven te leven met visie voor de aarde. Je bent geroepen om visie te ontvangen voor je gezin. Je bent geroepen om visie te ontvangen voor het bedrijf waar je werkt, voor de straat waar je woont. Om visie te ontvangen voor je familieleden die Jezus nog niet kennen. Het is allemaal beschikbaar als we leren te leven vanuit die plek. En ik verlang daarnaar. De wereld heeft het nodig dat er een kerk is die snapt hoe het werkt om te leven vanuit de troonzaal. Maar hoe doen we dat? We gaan het praktisch maken. Mijn kinderen wijzen me vaak op. Ja, mooie preek, maar wat moet ik ermee? Maar voordat we dat gaan doen, wil ik eerst een oproep doen. Want misschien dat jij hier bent en dat je nog nooit bent ingegaan op die uitnodiging die Jezus je geeft om deel te worden van zijn leven. En ja, hij vult je met zijn geest. Maar de eerste uitnodiging is, wil jij mij volgen? Wil jij deel worden van mijn leven? En dat betekent dat hij je tot leven wekt en dat er een toegang is tot die hemelsfeer. Dat er altijd, dat er vrede beschikbaar is, dat er leven beschikbaar is. En ik zou je gewoon willen vragen, je hoeft niet je hand op te steken of te gaan staan, misschien kijk je mee. Maar misschien wil je gewoon voor jezelf daar antwoord op geven. Heer Jezus, ik wil deel worden van uw leven. Ik wil u volgen. En leer mij te leven op de manier die u voor mij beschikbaar hebt. In Jezus' naam. Amen. Ik geloof dat de mensen ook thuis kijken, dat je deze keuze mag maken om Jezus te volgen. Dat je deel wordt van zijn leven. En word deel van de gemeente. Word getraind, word geschoold. Maar ontdek steeds meer over het leven wat God voor jou klaar heeft liggen. Alright. We gaan verder. Hoe doen we dat nou? Hoe kunnen we nou die eerste stap zetten? Ik heb twee dingen. Het eerste is bewustwording. Bewustwording en verbeeldingskracht. Bewust worden dat het je thuis is. Laat eens kijken in Efeze 2 vers 19. Dit is het antwoord dat Paulus geeft. Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen en huisgenoten van God. Je bent geen bezoeker, maar je bent een inwoner, je bent een burger van de hemel geworden. Wanneer? Op het moment dat hij jou tot leven wekte. Op het moment dat Jezus zei, ik wil u volgen, ik wil deel worden van uw leven. Hij heeft je tot leven gewekt en je bent een burger, een hemelburger geworden. Die derde hemel, dat is jouw plek waaruit je mag leven. Dat is je thuis. Je huisgenoten zijn de engelen. Wauw. Je huisgenoten zijn de engelen. Je bent geen vreemdeling meer, je mag daar 24 uur per dag, 7 dagen in de week zijn. En daarom is dat nieuws over dat nieuwe verbond zo belangrijk, dat je weet, Het heeft niks met mij te maken, maar de weg naar de Vader is altijd open. Want ik mag leven in vrede met hem. Ik ben vergeven, ik ben een zoon, ik ben een rechtvaardig en heilig. Hoe? Door geloof. Bewustwording. Er is zoveel meer dan dat we nu zien. We hebben zo'n neiging om aards te blijven leven. God heeft ons verbeeldingskracht gegeven. Weet je, verbeeldingskracht, dat wordt misschien afgedaan als kinderlijke fantasie. No way. Verbeeldingskracht, dat is dé manier om jezelf te zien op de plek waar je woont. Als je hier in deze aarde bent en je bent aan het aanbidden, dan kun je jezelf voorstellen hoe het is om in de hemel te zijn. We hebben allemaal verbeeldingskracht. Allemaal. Daar gaan we straks ook een oefening mee doen. Maar het is een geschenk wat God heeft gegeven. Want hij weet, het zijn aardse mensen. Ze kijken met aardse ogen, met natuurlijke ogen. Maar ze hebben andere ogen nodig om te kunnen zien waar ze geplaatst zijn. En dat is die verbeeldingskracht. Dat we ons kunnen indenken dat we bij de troonzaal zijn. En dat we engelen zien. En dat we hun verbaasde gezichten zien. Van, jij hier, ja, ik hier. Ik heb het niet zelf verdiend, het is een geschenk. Ik ben het leren om het uit te pakken. Dat we die engelen zien dat ze God aan het grootmaken zijn. En dat hij woorden van leven spreekt. En dat het is zo'n heerlijke plek om daar te zijn. Verbeeldingskracht. Ik zou je willen aanmoedigen om meer je verbeeldingskracht te gebruiken als we aan het aanbidden zijn. Aanbidden is zoveel meer dan alleen maar het zingen van woorden. Daar ga ik volgende week meer over delen, over de kracht van aanbidding. Maar die verbeeldingskracht die hebben we gekregen als een geschenk om te zien waar we werkelijk leven en wonen. En het tweede punt, ik heb hem al genoemd, dat is Efeze 3 vers 14. Dat is ook zo'n fantastische mooie tekst. Efeze 3 vers 14 en 15, daar staat, daarom buig ik mijn knieën voor de Vader. Waarom? Vanwege dit mysterie wat bijna niet is uit te leggen. Het is zo prachtig mooi. En daarom buig ik mijn knieën. En knieën buigen is een daad van aanbidding. Ik buig de knieën voor mijn Vader. Er staat er, die de Vader is van elke gemeenschap, waar? In de hemelsferen en op aarde. Wist je dat Shelter Haarlem op twee plekken op hetzelfde moment bestaat? We hebben de natuurlijke variant, daar zit je nu toevallig in. Maar tegelijkertijd is deze gemeente, zoals we hier bij elkaar zijn, vertegenwoordigd in de hemelsferen. Hij is de Vader van elke gemeenschap op aarde en in de hemelsferen. En als ik dat zo voor me stel, dan zie ik een lange tafel met God de Vader die daaraan zit. En het is elke keer een uitnodiging om aan die tafel te gaan zitten. We zijn in deze dimensie en in de geestelijke dimensie aanwezig. En daar mogen we in groeien en daar mogen we in leren. En aanbidding is een prachtig middel om daarin te groeien. Aanbidding is zoveel meer dan liedjes zingen. Het is eigenlijk een overlap van die twee dimensies. Met onze natuurlijke stem aanbidden we Jezus. Maar in de hemel aanbidt onze geest en onze stem Jezus in de troonzaal. En de Vader en de Heilige Geest. En we horen van hem en we zien van hem. En daarom is het... Dit ga ik volgende week doen, anders ga ik te veel uitweiden. Volgende week meer over aanbidding. We horen en zien wat hij doet. En engelen die kijken, die verbaasden. En die zeggen, wauw, wat heerlijk om samen met jullie om de Vader groot te maken. En om hem te aanbidden. We zijn op twee plekken tegelijkertijd. De kerk hier in het natuurlijke en in de geestelijke wereld. Misschien wil de band alvast naar voren komen. Ik hoorde laatst een getuigenis van iemand wat de afgelopen maandag Shelter Leiders Team, wat ik hier iets over gedeeld. En Genanje die deelde een podcast. En iemand die vertelde daar een getuigenis over. Over hoe hij leert te groeien om dat geschenk uit te pakken. En hij zat in een moeilijke situatie, zoals ik me even kan herinneren. Hij zat in een moeilijke situatie en hij kreeg de uitdaging. Maak nou gebruik van de plek die je hebt gekregen in de hemelse gewesten. Maak nou gebruik om te leven vanuit de troonzaal, zodat je vrede krijgt over de situatie waar je hier op aarde mee te maken hebt. Het is een realiteit, alleen er is een hogere realiteit. En hij is dat gaan oefenen. En toen zei hij, ik ervaar de vrede voor 10 seconden. En daarna overviel de situatie me weer en was mijn vrede weg. Hij zegt, een dag later heb ik het opnieuw geprobeerd. En toen ontving ik vrede voor 2-3 minuten. En een dag later ontving hij vrede over de situatie voor een dag. En na verloop van tijd was hij er zo aan gewend dat hij pas na een paar dagen dacht van, hé, ik voel me helemaal niet meer bezorgd. Ik ben helemaal niet meer bevreesd over de situatie. Hij had geleerd om dat prachtige geschenk uit te pakken en te leven vanuit de plek die we hebben met Christus in de hemelsferen. De plek met oneindige voorzieningen die beschikbaar is voor ons. En dat is het bewijs hoe groot het werk is wat Jezus heeft gedaan voor ons.
Dank voor het luisteren naar onze wekelijkse podcast. De missie van Shelter is Gods Koninkrijk zichtbaar maken in onze wereld. Wil je onze gemeente financieel ondersteunen in deze missie? Ga dan naar www.shelter-haarlem.nl/geven.